Goedemiddag gemeente, de kerkraad heet u en jou en de gasten en de luisteraars. Aan de kerktelefoon of via het internet hartelijk welkom in deze dienst. Onze voorganger is dominee P.J. Visser uit Amsterdam. Woensdag 4 september om 19:30 zal er weer avondmaalskring worden gehouden. Iedereen is hartelijk welkom en na de avondmaalskring is er censura morum. De eerste twee collecten worden voor de preek gehouden. De eerste is bestemd voor het oude werk. De tweede is bestemd voor pastoraat en catechese. En de uitgangscollecte is bestemd voor de exploitatie van de kerkelijke gebouwen. Willen we nu met elkaar zingen uit Weerklank 254, vers 1, 2, 3 en 4. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Thank you. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere die hemel en aarde schiep, die de trouw houdt van generatie op generatie tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade en vrede van God onze Vader in Christus Jezus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen nu met elkaar uit Psalm 1 en daarvan de versen 1 en 2. Het gaat vanmiddag over Job. En Job was een man die zo vertrouwd was met de Heere zijn God, dat hij inderdaad niet wandelde met de goddelozen. En zijn leven was tegelijk ook als een boom die vrucht droeg, die er goed uitzag. En die er gegrond stond aan de stroom van Gods liefde en genade. En daarom gaan we nu, om te beginnen, zingen uit Psalm 1, de versen 1 en 2. Wij belijden vanmiddag ons geloof. En dat doen wij vanmiddag met de woorden uit zondag 1 van de Heidelberger Catechismus. Dat was in ieder geval de troost waaruit Job geleefd heeft. Ook toen het nog voor de wind ging. Dat was de werkelijkheid van zijn bestaan. En hopelijk zijn het woorden uit uw en jouw hart gegrepen. We zingen als antwoord erop uit de 144ste psalm, het 7e couplet. En dat zingt heel, heel mooi, dat je bij de overvloed van het genot, dat het je goed gaat voor de wind, toch de Heere hebt tot je God. Dat is een optie, een mogelijkheid, een werkelijkheid in het leven van Job. We horen de vraag, de bekende vraag. Wat is uw enige troost in leven en in sterven? Mijn enige troost is dat ik met lichaam en ziel, zowel in het leven als in het sterven, niet van mijzelf ben. Maar het eigendom van mijn getrouwe zaligmaker, Jezus Christus. Die met zijn kostbaar bloed voor al mijn zonden volkomen heeft betaald. En mij uit alle heerschappij van de duivel heeft verlost. En mij zo bewaard dat zonder de wil van mijn hemelse vader geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij elk ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn Heilige Geest verzekert van het eeuwige leven. En mij van harte willig en bereid maakt om voor hem voortaan te leven. Amen. Voordat wij nu onze God gaan vragen of hij zo door zijn geest onder ons en in ons wil zijn, dat we horen wat hij in dit uur tot ons te zeggen heeft. Laten we samen gaan bidden. Heer onze God, we roepen tot u, nu we hier bijeengekomen zijn. En zoals we begonnen zijn te zingen, zo is het ook. Althans, het is zo herkenbaar. Dat het zo door elkaar heen loopt. Dat wij ons verbergen in onze woorden, niet echt voor de dag komen. Dat we u ontwijken en tegelijk naar u verlangen. Dat wij er zelf niet uitkomen. Uit de cirkel van ons eigen bestaan. Maar dat u wel zo goed bent om erin te komen. Waar wij geen woorden meer weten te vinden, u zomaar een woord voor ons kunt hebben. Waarbij u niet zoeken, laat staan u zouden vinden, ons toch door u bemind mogen weten, zomaar ineens als bij verrassing, genadig gezien, dat het niet van ons afhangt. Maar dat u het met ons volhoudt. We prijzen uw naam, dat u zo bent. En dat u het met ons uithoudt. Zo verward en dubbel als het bij ons vaak door elkaar heen loopt. Dat u uit één stuk bent. Een naam hebt, onveranderlijk. Ik ben die ik ben. Dat we op u aan kunnen, de barmhartige, de ontfermende. In alle omstandigheden van ons bestaan, in leven en in sterven, op de hoogte en in de diepte, bij voorspoed en in tegenslag. Waar we royaal overladen zijn met zegen en daar waar ons alles bij de handen afbreekt. En we niet meer weten wat we ervan denken moeten. O God, u kent ons en we bidden. Spreek in dit uur uzelf uit in onze levens. Verrassend, als een antwoord op verlangen of als een woord waar we helemaal niet op hadden gerekend, maar wat u toch voor ons op uw hart had en hebt. Zo bidden we voor elkaar. De krachtige werking van uw geest, om Jezus wil. Amen. We lezen met elkaar uit Job, zoals gezegd, uit Job 1. Samen met mijn collega in Amsterdam gaan we een vervolgserie houden. Of zijn we aan begonnen, vorige week een serie de verdiepingsdiensten. Dus in de middag over dit boek en daarbij over de vragen die in dit boek worden opgeworpen. Over het lijden, hoe dat kan bestaan en hoe dat zit met God en met de duivel en met het kwaad. En je merkt dat gelijk in die inleiding, dat het ook die richting uitgaat. We lezen vers 1 tot en met 12. Er was een man in het land Uz, zijn naam was Job. En die man was vroom en oprecht en was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Er werden 7 zonen en 3 dochters bij hem geboren. Aan vee bezat hij 7000 schapen, 3000 kamelen, 500 juk runderen en 500 ezelinnen. Verder had hij een zeer groot aantal slaven, zodat deze man aanzienlijker was dan alle mensen van het oosten. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten, ieder op zijn beurt, in eigen huis. Ze stuurden dan boden en nodigden hun 3 zusters uit om met hen te eten en te drinken. Het gebeurde dan als de dagen van de maaltijden voorbij waren dat Job hen bij zich riep en hen heiligde. Hij stond 's morgens vroeg op en bracht brandoffers voor ieder van hen 1. Want Job zei, misschien hebben mijn kinderen gezondigd en God in hun hart vaarwel gezegd. Zo deed Job alle dagen. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om hun opwachting te maken bij de Heere, dat ook de Satan in hun midden kwam. Toen zei de Heere tegen de Satan, waar komt u vandaan? En de Satan antwoordde de Heere en zei, van het rondtrekken over de aarde en van het rondwandelen daarover. De Heere zei tegen de Satan, hebt u ook 8 geslagen op mijn dienaar Job? Want er is niemand op aarde zoals hij, een vroom en oprecht man. Hij is godvrezend en keert zich af van het kwaad. Toen antwoordde de Satan de Heere en zei, is het zonder reden dat Job God vreest? Hebt u niet voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt? Het werk van zijn handen hebt u gezegend en zijn weg breidt zich en zijn vee breidt zich steeds verder uit in het land. Maar steek toch uw hand uit en tref alles wat hij heeft. Voorwaar, hij zal u in uw aangezicht vaarwel zeggen. De Heere zei tegen de Satan, zie, alles wat hij heeft is in uw hand. Alleen naar hemzelf mag u uw hand niet uitsteken. En de Satan ging weg van het aangezicht van de Heere. Tot zover. Het thema voor vanmiddag is de andere waarom vraag. En die vraag die luidt, waarom dien je God? De andere waarom vraagt, waarom dien je God? En we zingen nu, ter inleiding op de verkondiging, een psalm die ook niet zo vaak wordt gezongen. Maar die we nu wel gaan zingen, de 128e psalm. Want ja, je ziet die psalm als het ware vervuld in dat wat we over die Job gelezen hebben. Een welvarend gezin, zo gezegd. Daar zingt die 128e psalm van. En in dat gezin wordt God gevreesd. Goed, we komen er nog op. Psalm 128, vers 1, 2 en 3 uit de bundel Weerklank. In antwoord op de verkondiging zingen wij de 138ste psalm en daarvan het vierde couplet. Psalm 138, het vierde couplet. Gemeente van Christus, broeders en zusters, eerst even een voorbeeld voor de kinderen. Fijn dat jullie er zijn. Soms gebeurt er, denk ik, hier, ja, ook als je klein bent, iets waar je heel veel verdriet van kunt hebben. Zo'n opa of een oma ziek wordt en u terft. Of ja, iemand anders in jouw omgeving heel veel van narigheid overkomt. Of misschien is het iets veel kleiners. Maar dat je het toch erg vindt, dat weet je zelf het beste. Kun je zomaar, ja, niet alleen verdrietig zijn, maar ook een beetje boos, hè, dat het zo gaat. Je kunt het gewoon niet hebben. Je wilt het niet. En helemaal als je dan soms heel erg gebeden had, en het lijkt wel alsof dat dan helemaal niet geholpen heeft. Je had altijd gehoord dat als er narigheid is, dan moet je ervoor bidden. En God hoort en Jezus helpt. En nu lijkt het allemaal zo weinig te helpen. Dat jij bad. En daar kun je dan nog verdrietiger van worden. En niet alleen verdrietig, ook verward. Heel jong al. Ik hoorde vorige week van een jongetje van 8. Ja, hij is nu geen 8 meer, hij is nu intussen 25. Maar hij zei op mijn 8e, toen is het gebeurd, toen is het eigenlijk geknapt tussen God en mij. Het had te maken met de ziekte van zijn vader. Hij had zo gebeden, maar die vader is toch overleden. En toen dacht hij, het hoeft voor mij niet meer. Hij was ontzettend verdrietig en tegelijk heel boos. Hij was intussen 25 en het was nog steeds niet goed gekomen. Hij zei, het komt ook niet meer goed, wat mij betreft. Het mag wel een wonder gebeuren. Dat kan dus, hè? Hoef je echt niet eerst zo oud als Job voor te worden om helemaal in de war te raken. Kan al heel jong, heel klein. Dat hoop ik niet, maar ik zeg het maar even. Misschien zit er intussen hier een kind of een jongere of een oudere volwassene die daarvan weet, op de een of andere manier. Er zit al heel lang iets dwars. En het zit eigenlijk tussen God en jezelf in. Je zit hier wel, je wil niet zomaar afscheid van alles nemen, maar toch. En af en toe dan komt het eruit. En neem je misschien iemand in vertrouwen. Nou ja. Zo'n soort gelatenheid, weet je wel. Maar er moet niet nog wat extra's bovenop komen, nu. Want dan is het wel, ja, nou ja. Dat zou in ieder geval zomaar kunnen. Uit, over en klaar. Voel je? Nou ja, daar gaat het boek Job over. Over die werkelijkheid, die realiteit waar we allemaal op de een of andere manier vroeg of laat mee te maken hebben. De auteur van het boek is onbekend. Maar van meet af aan voelen we ons met hem verwant. Want hij stelt iets aan de orde in dit boek, wat ons allemaal aangaat, waar je vroeg of laat tegenop loopt. Schrijnend en ten hemel schrijend leed. Met alle vragen en alle vertwijfeling die dat oproept. En geen mens is daar te goed voor. Zelfs een Job niet, van wie wordt gezegd, hij was vroom, oprecht. godvruchtig en wijkend van het kwaad. Je zou denken, nou die man is geestelijk gezien onaantastbaar. Dus niet. Dus niet. Die raakt ook compleet in de war. En dat is niet gek. Integendeel. Ik zou het zelfs om willen keren. Juist wie een hechte relatie heeft met de levende. Die kan ontstellend met hem overhoop komen te liggen. Omdat je hem niet volgen kunt. In hoe het gaat. Strijd is een teken van levend geloof. Die auteur hier in dit boek, hij zoekt en tast om het afgrondelijke te doorgronden. Want afgrondelijk, ja, dat was het wat we laten lezen in dit boek. Alles wat je opgebouwd hebt, alles wat je ontvangen hebt, alles in één dag weg. Het gebeurt nog steeds, hè, in deze wereld. Nee, hier in Barendrecht niet zo gauw. De heel Barendrecht zal op zijn kop staan als dat ergens zou gebeuren. Een huis dat in vlammen opgaat, hele gezin omgekomen. Man of vrouw alleen overgebleven. Drama. En met dat het huis staat af, het te branden, explodeert ook het prachtige bedrijf wat iemand heeft opgebouwd. Dezelfde dag. Nou ja, leed dat niet te overzien is. Zoiets. Afgrondelijk. Geef daar eens antwoord op. Waarom? Waartoe? Wat is de zin? Waar heeft zo iemand het aan verdiend? Wat is dit? Is dit God? Of is dit de boze? Zeg het maar. Komt dit uit de hemel of komt dit uit de hel? Of geen van beide, maar hebben we ermee te dealen, hoe dan ook. Is dit het leven? Met alle risico van dien. Het gevaar wat we allemaal kunnen lopen. Nou ja, in ieder geval, die auteur die zoekt in dit boek 42 hoofdstukken lang, dus hij doet dat niet zo eventjes in een paar zinnen af. 42 hoofdstukken lang het afgrondelijke doorgronden. Dat is wel apart, hè? Wij zijn er soms zomaar met een paar zinnen al klaar mee en dan weten we ongeveer hoe het zit. En dan zeggen we, zo zie je maar. Nou ja, wat zie je dan? Dat gaat echt iets te snel, denkt u ook niet? Zo zie je maar. Of soms als enige zin, daar verbaas ik me altijd over. Maar ja, ik hoop maar dat je niet opstandig wordt. Alsof dat het ergste is wat je zou kunnen overkomen. Terwijl de psalmen er vol van zijn. Van roepen, schreeuwen en klagen en zuchten. Nee, alsjeblieft, kom daar niet in terecht. Het is soms onontkoombaar, je moet er soms doorheen. In ieder geval, dit boek gaat er dwars doorheen. Door alle verzuchtingen en klachten. Het schreeuwt en roept. Ja, het probeert ook glad te strijken, vroom glad te strijken. Maar dat helpt niet echt. En God zegt aan het eind, al die vrome gladstrijkerij komt niet bij mij vandaan. En Job moet vergeving gaan vragen voor zijn vrienden, die het zo ontzettend goed wisten allemaal. En zo prachtig wisten te vertellen. Maar er toch naast zaten. Nou goed, in ieder geval, die auteur van dit boek heeft maar één verlangen, één hartstocht. Dat hoor je door alles heen. Dat het laatste woord niet aan het kwaad zal zijn. Aan de vertwijfeling. Aan de wanhoop. En daarmee aan Satan. Nou goed, dat is even een inleiding op het boek, op het geheel. Waarmee nog lang niet alles is gezegd, integendeel. Laten we maar gewoon gaan lezen. Die Job, een man uit Lus. Dat lag niet in Israël. Dat lag ergens waarschijnlijk ten zuidoosten van Israël. Daar komt die man dus niet vandaan. Daar wordt hij niet gesitueerd, zo gezegd. En daarmee staat die Job gelijk symbool voor een breed publiek. Niet alleen voor een Israëliet, maar ook voor u, voor mij, voor ieder die de Heere vreest. Maar op een dag niet meer weet wat hij ervan denken moet. En van hem wordt iets gezegd, iets heel moois. De man was vroom en oprecht. Hij was godvrezend en keerde zich af van het kwaad. Een man dus echt uit één stuk. Niet alleen maar iemand die iets met zijn lippen beleed en de zondags aan deed. Nee, een man die 7 dagen in de week wandelde met God, recht toe, recht aan. Prachtig. Hij doet er in het 31ste hoofdstuk zelf een boekje over open, die Job. En er is geen reden om aan te nemen dat hij overdreef. Hij vertelde gewoon hoe het zat. En hij schrijft daar, het is wel aardig misschien om dat vanavond nog eens even na te lezen, hoofdstuk 31. Ik heb nooit mijn eigen ogen gevolgd. En dus ook nooit ben ik mijn eigen gang gegaan. Altijd gericht geweest op hem, mijn God. Nooit ontrouw geweest ook aan mijn geliefde. Dat is niet niks, hè? Mijn slaven en mijn slavinnen altijd goed behandeld. Het is er nooit één iets tekort gekomen aan mij. Evenmin mijn arbeiders. Ik heb ze altijd het volle pond uitgekeerd. Nooit wat achtergehouden. Eerlijk zaken gedaan. En daarbij ruimhartig gegeven aan elke arme weduwe en wees die ik ontmoette en een beroep op me deed. Nooit gezegd, ja, ik kan de hele wereld ook niet helpen. Nee, altijd er geweest voor die voor wie ik iets kon betekenen. En daarbij niet vertrouwd op mijn eigen vermogen. Het had zo makkelijk kunnen gebeuren, hè, als het allemaal zo lekker zo lekker loopt en goed gaat, dat je denkt, nou, mij kan niet veel gebeuren. Nee, zegt Job, niet vertrouwd op mijn eigen vermogen. En ook mijn eigen kunnen niet verafgoot. Ik zit nog eenmaal zo in elkaar, hè. Zoiets, weet je wel. Nee. En tegelijk daarbij, en dat vind ik mooi, dat maakt dit getuigenis ontzettend eerlijk. Want je zou nu denken, die Job die zet zich hier neer als een heilige. Nee, nee. Want dan zegt hij op laatst dit. En bij dit alles, me nooit beter voorgedaan dan ik was. Want ik weet ook heus wel dat ik met alles wat ik nu heb gezegd nog geen heilige ben. Job was ook gewoon een mens. Met alles erop en eraan. En dat wist hij maar al te goed. Ik heb me nooit, zegt hij, voor God anders beter voorgedaan. Niks onder tafel gehouden. Niets bedekt. En dat maakte hem nu juist zo oprecht. Want oprecht is niet een heel, nou ja, een hele aparte houding. Oprecht is recht toe, recht aan voor God. En daar word je vroom van. En zo vrees je hem. In die openheid, in dat vertrouwen dat je terecht kunt met jouw bestaan. En dat hij jou hebben kan. En daarmee, ja, blijf je wijken van het kwaad. Apart zinnetje, hè? Dat kwaad zit je er steeds op de huid. Dat zat ook Job op de huid. Dat kwam zomaar in hem op. Toch? Anders had hij er niet van hoeven weg te wijken. Dus nee, niks geen heilige. Maar wel een mens die zo wandelde met God, dat God in en door hem uit de voeten kon. En nou even een vraag. Want u denkt misschien, ja, dat was Job, maar ik ben geen Job. Oh nee, wat bent u dan? U bent geen Job dus. U doet maar wat. U neemt er hier en daar een loopje mee. U denkt nu eens wel en dan weer niet. Want wat hier staat over Job, dat is gewoon het leven zoals het is bedoeld, hè? Zoals Jezus het ook zei. Dat is niet zwaar overdreven dit. Dit is precies wat hij bedoelt. U in mij, dat u leeft uit mij, van mijn goedheid en trouw. En dat ik dan leef in u. En dat u net zo goed wordt als ik. En net zo goed doet. Daar ging het toch over? Of niet? Dat weet u toch wel? Doe nou zeg. Tuurlijk weet u dat. Begenadigd, niet alleen maar om in de hemel te komen en er verder een beetje aan te rommelen. Nee, begenadigd. En daarmee, zegt Paulus tegen de mensen in Efeze, een woning van God in de geest. Om het schapen te worden. Gelijkvormig aan het beeld van Christus. Nee, geen heilige, maar wel geheiligd. En dan niet in wat vrome maniertjes, want daar zijn we wel ontzettend goed in vaak en bedreven, vrome maniertjes. Nee, maar in vroomheid. Op zo'n manier dat je zegt, dat is er een van God. Dat zie je zo, dat hoor je, dat merk je, dat voel je, dat ervaar je. Een mooi mens. Waar een ander door gezegend wordt, want dat is het altijd, hè. Hoe meer van God in jouw leven, hoe meer de andere door gezegend wordt. Die plukt er zogezegd de vruchten van. De vruchten van de geest. Nou, goed. Het is maar dat u het weet. Die Job, daar moeten we niet een heel uitzonderlijk iemand van maken. Die Job, daar ga ik maar even van uit. Dat zou u, jij of ik kunnen wezen, toch? Waarom niet? Dat was de bedoeling. Daarbij, dat staat erbij. Job had een groot gezin. En die had goed geboerd. En die getallen, die zijn veelzeggend. 7 zonen, 3 dochters. 7 is een getal van volheid en 3 ook. En samen 10. Dat is ook weer een getal van volheid. En dat zie je ook bij die aantallen die hier worden genoemd. Of dat precies de aantallen zijn geweest. In ieder geval, ze zeggen iets van de enorme overvloed. 7000, 3000... Dan komen die getallen weer terug, maar dan in 1000-tal. En dan nog eens een keer 500 en 500. Nou ja, het is eigenlijk ongelooflijk. Overvloed van je welste. Het kan daar niet op. Een miljardenbedrijf, zou je vandaag de dag zeggen. Hoeveel miljard dan? Ach, dat maakt er niet zoveel meer uit. Zoiets wordt hier gezegd door die getallen. En weet u wat ik nou zo bijzonder vind? En daar moet u even heel goed op letten. Want wij denken misschien, ja dat kwam natuurlijk omdat hij op God vreesde. En daarom ging het hem voor de wind. En die 128e psalm, die lijkt dat te zingen. En die zet ons zomaar op het verkeerde been. Met als gevolg dat we omgekeerd ook vaak weer denken, ja als het niet zo lekker lukt en loopt, dan zullen we God wel niet echt mee hebben in ons leven. Maar zo eenvoudig is het niet. Zo recht toe, recht aan. 1 recht, 2 afrecht, weet u wel? Nee, zo is het niet. Het staat hierop trouwens niet, dat viel mij op. Er staat, allereerst hij was vroom, oprecht, godvrezend, wijkend van het kwaad. En dan gewoon erbij, er werden 7 zonen niet. En dus werden hem niet het ene als gevolg van het andere, begrijpt u? Dat staat hier niet, moet je er ook niet van maken. Het was het een en het ander. En natuurlijk heeft die Job dat als een zegen beleefd. Als geschenk van God. Dat gezin en de zegen in zijn zaak, natuurlijk. Maar laten we 1 ding heel goed bedenken. God is natuurlijk niet alleen maar een God van welvarende mensen. Dat weet u toch ook wel. Moet je hier ook niet van maken. En ook niet van die 128e psalm. Hoe mooi het ook is. Dat je bij het genot van overvloed de Heer hebt tot je God, zoals we zongen. Hoe mooi dat ook is. En hoe dankbaar je daar ook voor kunt zijn. Het is natuurlijk niet een rekensommetje. En dat is het hier ook niet. Al lijkt het misschien even zo. Want God, en daar kun je ontzettend blij van worden. God is natuurlijk niet alleen maar een God van welvarende mensen. Integendeel. Hij is net zo goed. En daar is de Bijbel ook vol van. De God van de armen. En van degene die aan de grond zit. En van degene die in ellende en misère terechtgekomen is. Van een kinderloze. Van een weduwe. Van een wees. Tuurlijk. Zo wil die zelfs worden genoemd. De God van ellendigen. De God van weduwe en wezen. de God van mensen die aan de grond zitten. Ik woon in het hoge en in het heilige. En bij die die succesvol is. Nee, tuurlijk daar ook. Tenminste, als er ruimte voor is. Maar bij die die verslagen, gebroken van hart aan de grond zit. Daar. Het is hem een eer. Om de God van geslagen en gebroken mensen te zijn. Dus, heel kort gezegd, godsvrucht is geen garantie voor welvaart en andersom. Welvaart is ook geen garantie voor godsvrucht. Want je kunt arm zijn, maar rijk in hem. En je kunt rijk zijn en doodarm voor God. Het laatste is zelfs een gigaverzoeking. Het is eigenlijk een wonder dat het die Job zo goed ging en dat hij intussen vroom en oprecht bleef, wandelde met God en week van het kwaad. Eigenlijk een wonder, vind je niet? Het ging de man voor de wind, tot en met. En juist dan is de verzoeking o zo groot. Dat je God zomaar langzamerhand voor gezien houdt. Want ja, wat voegt hij nog toe? Je hebt geen belang meer eigenlijk, toch, om te bidden en te knielen. Het lukt en loopt. Grote verzoeking hoor. Rijkdom. Echt. Het zijn hele sterke benen die de weelde kunnen dragen. Job had blijkbaar van die sterke benen. Dat vind ik mooi. Vind je ook niet? En weet u hoe die aan die sterke benen kwam? Dat kwam omdat hij de beweging erin hield. En ze dus soepel bleven. Ze niet stram waren geworden. Hij knielde elke dag. En wie knielt, die houdt niet alleen soepele benen, maar die krijgt ook sterke benen. Dat kan een kind begrijpen, toch? Als je veel in beweging bent en blijft, dat geeft sterke spieren. Maar in geestelijke zin is dat ook zo. Die ene beweging. Dag in dag uit. Die geeft hele sterke benen. Dan vrees je God. Niet omdat je zo nodig nog wat extra's van hem moet. Maar dan vrees je God om wie die is. Omdat hij goed is. En het al te boven gaat. Al je welvaart. Hij je lust en je leven. De bron van jouw bestaan. Waar niks en niemand tegenop kan. Dat was het bij Job. Apart hoor. Tegelijk rekende die Job ermee dat het zijn kinderen, wel zomaar voor de verzoeking konden bezwijken. Hè? Dat vind ik wel mooi. Dat laat ook weer zien hoe ja, dat die man een realist was. Niet een of andere vrome dromer. Die helemaal zelf voldaan was over zijn eigen vroomheid. En nou ja, nee. Die man was echt een realist. Want hij hield er rekening mee dat zijn kinderen wel voor de verzoeking zouden kunnen bezwijken. Het wordt hier zomaar even gemeld. Zijn zonen waren gewoon om een maaltijd aan te richten. Ieder op zijn beurt in zijn eigen huis. Ze stuurden dan boden en nodigden hun drie zussen uit om met hen te eten en te drinken. Het ging van feest tot feest in dat gezin van Job. Het ene feestje was nog niet geweest of het andere diende zich alweer aan. En het kon daar, hè, want het kon niet op. Dus ja, maakt het uit. Feestje meer of een feestje minder. En weet u, die Job die hield er rekening mee dat als je nog niet zoveel met God hebt zoals die kinderen van hem, nog niet zo vertrouwd bent met Gods hart. En je kunt verder doen wat je wil. En het leven ligt voor je open. En je viert het ene feestje na het andere. Dat het dan heel makkelijk kan gebeuren. Dat God dan wegraakt. Buiten beeld. Die Job had oog voor de secularisatie bij zijn kinderen. Hebt u dat ook? Hiob dacht niet, oh, dat overkomt mijn kinderen niet. Die opdracht kan zomaar zoek raken, wegraken, dat van God. Al hebben ze een vader in wie ze het zien, dat is nog geen garantie dat zij erop doorgaan. Job had oog voor de secularisatie in het leven van zijn kinderen. En weet u hoe die daar nou mee omging? Ja, dat staat hier, dat is heel mooi. Daar moet je even op letten, daar ga ik niet al te lang op in, want er wordt dan een preek op zich en dat moet niet. Maar het is wel even heel mooi hoor, want die Job die zei niet zo, en wat hebben jullie nou weer gedaan? En dat is ook allemaal maar oppervlakkig gedoe, dat gefeest van jullie, nee. Die Job die liet die kinderen gaan, trouwens, wat moest die? Ze waren misschien intussen wel volwassen, maar hij deed één ding. Hij liet het niet maar lopen, gaan. Hij nodigde ze uit, één voor één, altijd onder vier ogen. Zei hij zo, was het gezellig op het feest? Heb je het leuk met elkaar gehad? Zullen we samen gaan bidden? En misschien is dat er wel weer ingeschoten. En stak hij een offer aan. Want ja, ik weet niet precies wat je hebt gedaan. Ik ga je ook nergens van beschuldigen. Maar misschien is God toch wel een beetje buiten beeld geraakt. Job zei het bij zichzelf. Hij zei het niet eens tegen zijn kinderen. Misschien hebben ze God in hun hart vaarwel gezegd. Kom kind, zullen we gewoon maar gaan bidden? Intussen rookt het offer. En zo leerde Job zijn kinderen om eerlijk te blijven voor God. Ook dan, als hij erbij in was geschoten. Als je in je hart had gedacht, maar laat maar. Laat maar waaien, laat maar zitten. Die Job die zei, kom. Zullen we samen bidden. Die Job leerde zijn kinderen leven van onvoorwaardelijke genade. Dat is mooi hè? En ja, je moet niet denken dat je nu zomaar, nee. Job die praatte niet zoveel. Ging met zijn kinderen in gebed. En zei, oh God. U ziet ons, u ziet die jongen, u ziet dit meisje. Hij noemde ze bij name. Wees genadig en ga met ze door. Nou, ik ga het nu verder niet voor u invullen. Ik ga wel aan je vragen, hoe doe jij dat eigenlijk? Want het gaat natuurlijk niet vanzelf zomaar goed komen met die kinderen. Of denk je dat? Nee, dat weet u al lang. Dat weet u al lang. Ik heb kleinkinderen, die zijn nog maar 6 en 7 en is er een van een paar weken. En ik zie nu al dat het niet vanzelf gaat. Ik werd natuurlijk aan mijn eigen kinderen ook gezien. Maar ik zie het nu nog, lijkt het wel haast scherper dan toen. Het gaat niet vanzelf. Nee, niet omdat ze zo verkeerd zijn, ze zijn ontzettend leuke kleinkinderen, echt waar. Maar er zit van alles in en er komt ook van alles uit. Maar als het gaat over God en over Jezus, gaat er niks vanzelf. Dat zie ik nu al. Ze kunnen zomaar wegseculariseren bij God vandaan. Al hebben ze een gelovige vader en moeder en een gelovige opa en oma. Er zijn geen garanties. Wel beloften. En daarom komt het er voor mij op aan. Nee, niet dat ik die kinderen ga zitten beschuldigen. Dat ik ze opdraag en zeg, oh God, laat het niet gebeuren. Dat ze u vaarwel zeggen. En hebben ze, ja, dat geldt nu nog niet misschien zo klein als ze zijn. Maar zouden ze dat wel doen op een dag, alstublieft, wees genadig, kijk naar ze om, kom ze zelf achterop. Hoe doet u dat, als vader, als moeder, als opa, als oma? Dat is toch geen gekke vraag? Heb het er maar eens over. Met elkaar. Dat is beter dan klagen over de jeugd van tegenwoordig. Of over de wereld. Dat schiet niet op. Dan speel je de boze mee in de kaart. Met dat geklaag. Bidden helpt echt beter. En je kinderen het leren. Wat er ook is gebeurd. We kunnen terecht bij het altaar. Er is genade. Voor jou en voor mij. Goed. En toen. Ineens kijken we achter de schermen. Het gebeurde op een dag dat de zonen van God kwamen om een opwachting te maken bij de Heer, dat ook Satan in hun midden kwam. En nu zijn er ook boeken volgeschreven over hoe je dat precies moet zien. Dat ga ik vanmiddag niet allemaal zitten uitharen. Het is een bepaalde manier van zeggen uit de wereld van toen. En dat laat ik gewoon even zo staan. Zo wordt het verpeeld, zo gezegd. Het is geen journalistiek verslag wat hier wordt geleverd. Echt niet. De auteur is er ook niet bij geweest, maar hij ziet iets gebeuren. Wat ziet hij gebeuren? Nou, dit ziet hij gebeuren. En hij verwoordt het op een bepaalde manier dat er altijd, altijd over ons leven gediscussieerd wordt. Tussen God en de duivel, zo gezegd. Tussen de machten. Die vecht om ons hart. Dat wordt hier gezegd. En Paulus verwoordt het weer op een andere manier. De boze macht in de lucht. Maar het is hetzelfde drama, zou ik bijna zeggen. Die machten en krachten die uit zijn. Op wie? Nou, vooral op die die hij verloren is. Aan God. Ja, over de rest is niet veel te discussiëren, toch? Maar als hij iemand verloren heeft aan God, u, jou of mij. Ja, dat kan hij moeilijk hebben. En hij zal erop azen om je onderuit te halen. Echt waar hoor, er staat later in 1 Petrus 5. Daar staat het met ronde woorden, de boze, uw tegenpartij. En hij wordt alleen je tegenpartij als je intussen aan de kant van God bent komen te staan. Dan wordt hij jouw tegenpartij. Dat laat zich raden. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond. Hoe? Mensen zeggen wel zo, oh, de duivel is een leeuw aan een ketting. Nou, daar zou ik niet bang voor zijn, voor een leeuw aan de ketting. Een kind toch ook niet. Een leeuw aan de ketting, ben jij er bang voor? Een hond aan een riem, al is die nog zo woest en wild. Ik weet nog van heel vroeger, wij liepen naar school en er was een enorme grote zwarte hond, maar die zat achter een hek. En die joegen we dan helemaal op. Die maakten we helemaal een beetje gek, maar we waren niet bang voor, want die kon toch niet over het hek. Maar dat staat niet in de Bijbel, hè? Een leeuw aan de ketting. Dat zou, ja, zou ik zeggen, nou en? Dat is een leeuw in de dierentuin. Hoef je ook niet bang voor te wezen, toch? Maar het staat niet in de Bijbel. In de Bijbel staat uw tegenpartij gaat rond als een hongerige leeuw. En waar is hij naar op zoek? Nou, naar dat wat ruikt naar God. Daar is hij naar op zoek. En dat zoekt hij te verslinden. Je bent zijn prooi hoor, als je van God bent. Niet naïef worden. Niet naïef doen. Dat doen we in de kerk veel te vaak en veel te veel. Zo waar als de geest ons inwon, zit de boos ons op de huid, als een hongerige leeuw. En hij is erop uit om zijn tanden te zetten in jouw geloof, in dat wat God gewerkt heeft. In je geloof, in je hoop, in je liefde. En hij aast erop om dat tot op het bot toe af te kluiven. Zo staat het er, hè? Te verscheuren, te verslinden. En dat is niet een soort uitzondering. Die Job is geen uitzondering. Die Job is alleen één aan de hand van wie het wordt beschreven. Maar er staat in 1 Petrus 5, er staat, weersta de boze, wees erop bedacht, hou je ogen open, in de wetenschap dat hetzelfde lijden volbracht wordt, diezelfde verzoeking, diezelfde aanvechting, volbracht wordt aan al uw broeders en zusters in de wereld. Geen één ontkomt eraan. Het is maar dat je het weet. Wij kunnen hier vanmiddag niet zitten denken, oh nou, die Job, jongen, ja, je zal het maar meemaken. Nee, hou er intussen rekening mee, er wordt ook over jou gepraat daar in de hemel. Of in die hogere regionen, zo gezegd. We hebben de strijd niet alleen maar tegen vlees en bloed. Ja, dat is al ingewikkeld zat, hè? Vlees en bloed, dat ben je zelf en dat zijn wat mensen om je heen. Maar ook tegen de machten en de krachten en de overheden. Die dingen die jou de baas zijn, zo gezegd. Bij voorbaat. En om staande te blijven in de boze dag. En is het vandaag. En is het altijd. Komt het erop aan. Om krachtig te worden in de Heer. In de sterkte van zijn macht. Petrus, Paulus. Ze weten ervan. En trouwens Jezus ook. Jezus zei Vader, ik bid niet dat u ze uit de wereld wegneemt. Zouden we soms wel willen. Maar dit bid ik wel, dat u ze bewaart van de boze. Bewaart. Anders zijn ze verloren. Echt hoor. Geen mens die het zelf wil redden. Tegen die macht en die kracht in. Alsjeblieft wat minder naïef worden, lieve mensen. Wat meer bedacht. Wees nuchter en waakzaam. Want je bent zomaar een prooi. Nou, hoe dan? Hoe dan een prooi? Nou, die auteur die beschrijft het. Waar kom je vandaan, zegt de Heer? Nou, zegt de duivel, ik heb een beetje rondgelopen. Wat rondgezworven op de aarde. Het is zo'n zwerver, weet u wel. Apart verwoord. Rondgetrokken, rondgezworven, rondgekeken. Kijk hoe het er op Gods aarde aan toe gaat. En de Heer zei tegen Satan, hebt u ook acht geslagen op mijn dienaar, op Job? Want er is niemand op aarde zoals hij, vroom en oprecht. Hij is Godvrezend en keert zich af van het kwaad. Zeker, zegt de duivel, zeker is die man mij opgevallen. En u hebt gelijk. U hebt echt gelijk, dat vecht de duivel niet aan, hè? De duivel gaat geen onzin praten, dat denken wij wel eens. De duivel liegt, maar hij praat geen onzin. Gelijk. Zo één, als Job, zo vind je er geen. Maar vindt u dat een wonder? Vindt u dat een wonder? U komt er nu mee met die man alsof dat uw visitekaartje is, neem ik aan. Maar dat valt echt tegen hoor, met dat visitekaartje van u. Is het om niet, is het zonder reden dat Job u vreest? Wees nou eerlijk, God. U hebt voor hem en voor zijn huis en alles wat hij heeft een beschutting gemaakt. U beschermt hem en beschut hem en het gaat, het groeit en bloeit daar tot en met. Geen kwaad wat erin kan komen in zijn leven. Het werk van zijn handen hebt u gezegend, het vee breidt zich uit. Al meer in het land. Het is toch logisch dat u u vreest? Hé, dat is apart, dat is apart. Dat is toch even apart. Want als het zo goed gaat, is het helemaal niet logisch dat je God vreest. Is het heel logisch dat je hem vergeet. Dat is de eerste leugen. Maar ja, dat was bij Job niet een geval geweest. Hè? Ondanks zijn voorspoed, ik heb het u net gezegd, ondanks zijn welvaart. Aan God vastgehouden om God zelf. Hoeft het nergens voor te doen. Had alles wat zijn hartje begeerde. Maar die ene die zijn leven binnen was gekomen. Hoe precies, dat weten we niet. Maar die had zijn hart zo te pakken gekregen. Dat niet zijn zaak en niet zijn gezin. Maar deze ene. De liefde was van zijn leven. En zelfs zijn welvaart kon hem niet van God scheiden. En u zegt de duivel, waar is het een wonder, als je zo welwarend bent. Nou, dat is wel een wonder, duivel. Dat is wel een wonder. Maar goed, dan keert hij het om. Nu de duivel het niet linksom voor elkaar gekregen heeft, gaat hij het rechtsom proberen. Weet u wat u moet doen? Zal ik u eens zeggen, steek uw hand uit. En tref hem in alles wat hij heeft. Neem hem alles af. Voorwaar. Oei, dan moet je oppassen als de duivel dat gaat zeggen. Hè? Voorwaar. Dat is iets voor God, dat woord. Voorwaar. Hij zal u in uw gezicht vaarwel zeggen. Apart dat de duivel zo zelfverzekerd is. Want het is die hier. Hij durft het zelfs aan om tegen God te zeggen, voorwaar, zeker weten, ik zweer het u. Hij zegt u vaarwel, als u dat doet. Hoe komt de boze daartoe? Nogal een boude bewering. Ja, maar geen loze kreet. Satan weet echt wat hij zegt hoor. Denk niet dat de duivel naïef is. Hij is geslepen. Maar niet naïef. Hij heeft rondgekeken, rondgewandeld, rondgezworven en heeft het gezien. Aan alle kanten, overal. Wat? Nou, dat wat hij zegt. Dat mensen zomaar God aan God doen om er zelf beter van te worden. Hij heeft het echt niet uit de lucht gegrepen hoor, wat hij hier zegt. Hij heeft het zo vaak gezien. Hij weet dat het er heel vaak zo aan toe gaat. Menigeen God om die reden aan de hand houdt. Uit eigen belang. Of uit een vage angst. Om iets gedaan te krijgen. Om niet uit de gunst te vallen. Voor een portie zegen. Of voor de zekerheid. Toch? En zodra het dan anders gaat, dat dienen van God niet lijkt te helpen, je niet ontvangt wat je verlangt, getroffen wordt door die ziekte, of na jarenlang gebeden heb te hebben nog altijd alleen bent, ik noem maar eens wat, dan kun je toch zomaar in twijfel raken. Wat schiet het op, dat dienen van God? En de boze die komt voorbij, die zwerver. Zo, en hij leunt over het hek. Waar is die God van jou die jij verwachtte? Ja, ik weet het ook niet meer. Nee, de duivel heeft het niet veel gezien. Dat iemand God blijft dienen om niet, alleen maar om zichzelf. Als alles tegen zit. Dan toch hem de liefde van zijn leven blijft noemen. Dat is geen gemeengoed. En hij weet waar hij over praat. Anders zou hij natuurlijk die weddenschap niet aangaan. Voorwaar, ik zweer u, als u hem alles ontneemt, hem treft, in alles wat hij heeft, vaarwel zal hij u zeggen, midden in uw gezicht. In die zin staat de duivel er ook echt niet gek van te kijken van wat er vandaag de dag gebeurt. Dat mensen vandaag God massaal vaarwel zeggen, omdat het ze zo goed gaat dat ze verder geen enkel belang er meer in hebben om er verder nog wat aan te doen. Als het belang wegvalt, ja, wat zou je er nog aan doen aan God? God om zichzelf, kom op zeg. Ik heb wel wat beters te doen. Of ja, dat ook natuurlijk, dat mensen massaal God de rug toekeren, omdat ze ontzettend teleurgesteld zijn. Ja, in God en in de kerk en in het geloof en in die en dit en zus en zo. Of ook omdat ze echt eraan geleden hebben aan het leven. En er gewoon klaar mee zijn. Het op is en uit en over. De boze staat er niet van te kijken. Van die doorgaande secularisatie. Hij zegt, zie je wel. Dat heb ik nog altijd al gezegd. Als het niet echt meer werkt zoals mensen hadden gedacht en gehoopt, nou, dan houdt het gewoon op. En dan heb ik één vraag. En mag u daar zelf verder over nadenken. Want het kan zomaar herkenbaar zijn op de een of andere manier. Het ene of het andere. In alles wat je hebt gehoord heb ik één vraag. Zou het kunnen zijn dat de boze intussen bezig is om ook in jouw leven ze gelijk te halen? Ik ken u niet, u kent uzelf het beste. Stel een vraag. Het zou niet zo raar zijn dat het intussen heel moeilijk is geworden. God, ik weet niet meer wat ik van u denken moet. Waarom ik u nog langer dienen zou. Nee. Ik zet u daarmee niet weg. Integendeel. Ik wil u in Gods naam vanmiddag dan graag opzoeken. En laten weten dat er niet over jouw vraag wordt heen gepraat. En dat terwijl de duivel erop aast dat je er klaar mee bent, God
door deze woorden heen.
Jou ziet en zoekt. Want ja, het kan ook anders. Het kan toch ook anders. Dat het misschien in je leven wel begon uit eigen belang en bij wie eigenlijk niet. Ik weet nog, toen ik God begon te zoeken, was het vooral toch om niet verloren te gaan en behouden te worden. Maar wonder boven wonder, een mens mag beginnen uit eigen belang. Hè? God zegt zelf, doe het omwille van je leven, of doe het niet om mij. Doe het dan omwille van jezelf. Dus hij speelt erop in, op dat eigen belang. Hij kan het nog hebben ook. En weet u, in die ontmoeting met hem, zelfs in je zoeken, ben je dus gewoon, ja, wat ben je eigenlijk? Ik zoek u, maar ik zoek u niet, zoals we zongen, weet u wel. En dan toch gezien door de hemel, bemind, gekend. En al weet hij, het is enkel eigen belang. Nadat je misschien, ik weet niet hoe lang, had verzet. Ik kan je hebben. En dan is het zijn liefde en zijn erbarmen over jouw leven. Dat is dan helemaal genoeg. En daarin wordt ook je eigen belang en alles wat er op aan te merken viel. Dat wordt verzoend en je weet je geliefd en gekend. En daar wordt het geboren. Op de een of andere manier. Toch. Ik heb u lief omdat u mij hebt lief gehad. Alle andere belangen vallen daar weg. Dat kan. Dat gebeurt, God zij dank. Zo was het bij Job. Als bij de bruid uit het Hooglied. Ik ben van hem, van mijn liefste. Zijn genegenheid gaat tot mij uit. Afgezien van omstandigheden, dat. En dan is de boze, en dan is God niet cynisch, zoals de boze dat is. Tref hem in alles, zegt de Satan, en hij zegt u in uw gezicht vaarwel. Dat zullen we nog wel eens zien, zegt God. Ik durf je te verzekeren van niet. God heeft er vertrouwen in. Ga je gang, zegt hij. Ga je gang. Een waagstuk, vindt u niet? Ja, nou ja, onontkoombaar. Stel voor dat God de uitdaging niet was aangegaan. Dan had de duivel terecht kunnen zeggen, u durft het niet aan, hè? U bent niet zeker van uw eigen werk. Nou, dat is God dus wel. En vandaar dat hij zegt, ga je gang. We zullen zien of jij gelijk hebt of ik. Of dat houdt. Dat wat ik deed. Wat er ook gebeurt. Al breekt alles af. Dat wat ik met hem heb en hij met mij. Dat niet stuk breekt. Wat jij beweert. God, hij kon als het ware niet anders dan de handschoen opnemen. Apart hè, als je erover denkt. Het gaat natuurlijk hierin niet alleen meer over Job, maar het gaat hier over ons allen. Ik zei het al. Het is niet een verhaal zomaar van afstand. Het is het verhaal van ons leven, want onheil en ongeluk. Het overkomt ons zomaar ineens, vroeg of laat. Die uitslag, die ziekte, dat verlies, die dood, die breuk, die scheiding, dat ontslag, die zaak die failliet gaat. En Satan speelt erop in. Die zit erop te aarzen. Dat jij vaarwel zal zeggen. Hij zal alles inzetten. Om je zover te krijgen. God. Hij gaat ervoor. Door deze beproeving heen. Je zo vast te houden. Dat de boze het nakijken heeft. Het goud van je geloof te louteren. Op zo'n manier. Dat je meer dan ooit het weet. Wat mij ook overkwam en overkomt. Niks kan mij scheiden van uzelf. Uw liefde. De kwade opzet kwam niet bij God vandaan. Was van de boze. Intussen de beschutting waar de boze het over had wordt weggenomen. Het kwaad kan zomaar zijn intrede doen in het leven van Job. Maar zoals bij onze doop al is gezegd, ook dan. Niet zomaar overgeleverd in de handen van de boze. Verlost uit alle heerschappij. Hoe die ook woedt en rukt en trekt. En het kan een gevecht zijn tot en met. Maar toch daar middenin is hij. Hij komt vanmiddag voorbij. In jouw verdriet, verwarring, pijn, vertwijfeling. En laat je weten. Mijn liefde. Mijn liefde is eeuwig. Hoe je hart ook huilt. Dat wat ik met je heb. Het kan niet stuk. Ik bid tegen mijn vertwijfeling in. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. Amen. Danken en bidden voor elkaar. Heb dank, o God, voor uw woord. Waarin ons leven wordt opengelegd, maar ook iets uit de doeken wordt gedaan. Van wat er achter de schermen plaatsvindt. In dat gevecht om onze ziel. En we lopen er zo, en we We kunnen er zomaar tegenop lopen en in verstrikt raken in die strijd. Als onheil en ongeluk ons treffen en de boze erop uit is. Om ze gelijk te halen. Voorwaar, zei hij, die of gene zal u in uw gezicht vaarwel zeggen. Heren, daar middenin roepen wij, zoals we net gezongen hebben. Als we geschud worden aan alle kanten. U die zo getrouwd bent als sterk. Verlaat niet wat uw hand begon. Kom erin, spreek u uit. Midden in de vertwijfeling. Dat we zullen weten dat de boze niet het laatste woord zal hebben, al heeft hij soms het hoogste woord. Dat het goud van het geloof beproefd door het vuur, waar het helemaal lijkt te smelten, toch schitterender voor de dag komt dan daarvoor. Omdat u ons nabij was. U was ons nabij in Christus. De vuurproef, de allergrootste, was voor hem. Midden in de hel riep hij nog, mijn God, geloofde hij zich er dwars doorheen. Zou u ons in hem niet nabij kunnen komen? Dat zult u doen, u die in alles verzocht bent geweest, maar zonder zonde. We bidden het voor elkaar. O God, alstublieft, bewaar ons van de boze, dan. Juist dan als hij ons belaagt, benauwt, bedreigt. Door elkaar rammelt. Dat hij ons toch niet uit uw hand rukt. Zo bidden we voor elkaar. Om Jezus wil. Amen. We zingen tenslotte de 89e psalm. Een lied vol van belofte. Want ja, de boze ook in de weer is, en hij is in de weer, maar goed, dat hebben we duidelijk genoeg gehoord, waar hij ook op wet, zo gezegd. De geest die in ons is, is meer dan die in de wereld is, schreef Johannes. En de 89e psalm, die zingt ervan. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. De zegen is aan hem, onze God. Daar zingen we van. Tot slot, als een belofte voor elkaar. Psalm 89, het 7e couplet. Thank you. Wij mogen het goede woord van God bewaren in onze harten. Laten we erbij leven in de wetenschap dat Hij van ons weet. Ook in onze moeite en strijd. En ons nabij is als geen ander. Ga heen onder zijn zegen. De genade van onze Heer Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. En de voortdurende nabijheid en krachtige doorwerking van zijn geest met u allen. Amen.